is iedere keer weer mooi en prachtig om te zien hoe God werkt. En soms snappen we er helemaal niks van, hoe Hij werkt. Totaal niet. Want Jezus belooft in zijn woord, bid voor de zieken en ze zullen genezen worden. Toch? Maar soms zien wij niet hoe die genezing tot stand komt. Soms zie je het aan de buitenkant. Bij Lidie kun je het heel goed aan de buitenkant merken als de batterijen even tijdelijk in het oranje gekomen zijn. Van donkergroen naar lichtgroen naar geel, oranje, rood. Nou, ze zit niet in het rood, ze zit gewoon in het oranje. Maar ze heeft te weinig de tijd genomen dat het weer naar het gele en groene kan. En dan zie je dat en dan hoor je dat bij Lidie heel praktisch. En we weten allemaal waardoor dat komt. Maar we mogen nog veel dankbaarder zijn voor waar ze nu staat. Want misschien fysiek, God kan een wonder doen. Maar hij heeft het nog niet gedaan. En misschien wil hij dit wel juist gebruiken om tot zegen te zijn. En als ik altijd aan deze jonge dame kijk, dan denk ik, Heer, wanneer gaat die kar aan de kant? Maar als ik naar die Nick Foyuts kijk, of Foyuts, hoe heet die?
Ja, zo ongeveer.
Die heeft nog iets minder aan zijn lijf zitten, aan armen en benen. En die man die reist de hele wereld over. Die denkt er niet meer over na. Die is alleen maar aan het preken, het woord van God brengen. En hij kijkt helemaal niet meer naar zijn fysieke gesteldheid. Maar ook hij, ik ben ervan overtuigd, moet gewoon tijd nemen om bij te denken. En dat moeten we allemaal, toch? En het is gewoon goed. En ja, het is een strijd. Ja, laten we daar wel in zijn. Voor Lidie is het een strijd. Want Lidie weet donders goed hoe zij 20 jaar terug was. 30 jaar terug was. Dat weet Nathalie ook, weet Pieter ook. En weet ook hoe ze nu is. Maar ik kijk vooral wat ze wel kan. En als ik Lidie bij de koffie weer zo hoor gaan praten, dan weet ik, batterijtje is bijna leeg. Let maar op, als Lidie zo praat, is batterijspanning leeg. Dus dan moet ze even rust nemen. Want ze wil zoveel. Ja. Toch? Dat is het gewoon het hele uivel. Ze wil zoveel voor de Heer doen. Alleen, klaarblijkelijk moet ze af en toe even quality time met de Heer nemen. Voor zichzelf. En dat hebben we allemaal. Maar de grote valkuil is als we ergens in blijven vastzitten. Als we dat, bij wijze van spreken, structureel zouden ontkennen. Of als we ons praatjes van anderen eigen gemaakt hebben en meningen over anderen gevormd hebben en daaraan vasthouden zonder zelf te toetsen of het allemaal wel waar is. Of dat ik mijzelf iets ingebeeld heb. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Alleen niet fysiek. Maar vanuit een heel andere richting. En weet je waar ik het vanochtend over wil hebben met jullie? Is vijanden komen en vijanden gaan. Maar Jezus Christus blijft altijd naast jou staan.
Amen.
Daar wil ik het over hebben. De enige vraag is, wil jij naast hem staan? En als je dat wil, moet je opruiming houden met je zooi. Moet je opruiming houden met de vijanden die in dit bolletje de baas zijn geworden, als die er al zitten. Moet je ophouden met dingen inbeelden die er niet zijn. Moet je ophouden met zeggen, waar is iedereen? Kijk om je heen. Iedereen die er moet zijn, is er. Amen. En degene die er niet is, die missen wat. En het kan allerlei redenen en oorzaken hebben. Maar uiteindelijk komt het op één ding neer. Wie zetten wij persoonlijk op de eerste plaats in ons leven? En dat niet iedereen dat al heeft, is jammer, maar het is het proces waar we in zitten. We zijn allemaal wandelende, allemaal groeiende om ergens te komen. En hopelijk heel dicht bij Jezus. Toch? Om met hem te wandelen. En vandaag, en als je de liederen gewoon in je opgenomen hebt terwijl je ze zong, dan zie je gewoon de preek door de liederen heen. Het is weer zover. Ja, geweldig. Wie kent Nehemia? Vanuit de Bijbel, ja, toch?
Niet persoonlijk,
nee. Anders was er weer een wonder. Melissa kende Nehemia persoonlijk. Dan moet Melissa al wel 2450 jaar oud zijn, ongeveer. Ja. Zie je er nog strak uit voor je leeftijd, meid? Ja. We gaan beginnen bij Nehemia 6, want daar eindigen we vandaag ook. En dan gaan we kijken hoe God in zijn woord gewoon dingen laat zien. En weet je wat het trieste van deze boodschap is? Dat we in 2400 jaar eigenlijk helemaal niets zijn opgeschoten. De mens heeft bijna niets bijgeleerd. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Als je om je heen kijkt vandaag de dag, het wordt alleen maar erger. En is dat een verrassing? Nee. Want de Bijbel heeft het al verteld dat het gaat gebeuren. Nehemia hoofdstuk 6. Hoe is dat in Portugees? Zijs of zo? Nee, ja. Zijs. Zie je wel? Hey, jij spreekt Spaans, ik spreek Portugees met Sophie. Halleluja. Toch, Sophie, of niet?
Jazeker.
Obrigado. Halleluja. Halleluja is het enige woord, hè, in alle talen op de wereld die hetzelfde is, hè? Loop China binnen, roep halleluja, je krijgt van christenen halleluja terug. Maakt niet uit. Denk, als je Angola binnenloopt, precies hetzelfde.
En amen.
Ja, amen zit nog nuanceverschil in, hè? Sommigen hebben amin, amen, amen. Op zijn plas, amen.
Amen.
Ja. En in Tukkerland, amen, want die wonen ook in Hengelo. Hè? Zo, dus, ja. Zijn we er al? Helemaal goed. Toen Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten aangebracht had, zonden Sanballat en Gesem tot mij de boodschap. Kom, laten wij samenkomen te Kefirim, in het dal van Ono. Maar zij waren van plan mij kwaad te doen. Ha. Toen zond ik een bode met het antwoord: ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Gisteren kregen wij een uitnodiging om naar Pakistan te komen. We hebben maar afgezegd. Wij zijn bezig met een groot werk. We hebben geen tijd om te komen. Is letterlijk gebeurd. Messenger van iemand, een pastor uit Pakistan. Ja. Waarom zou het werk stil liggen? Doordat ik het verliet en tot u kwam. Zij zonden viermaal zulk een boodschap tot mij. En ik gaf hun steeds op diezelfde wijze antwoord. Toen zond Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde maal zijn knecht tot mij met een open brief in zijn hand. Daarin stond geschreven onder de volken, gaat een gerucht en Gesem bevestigt het. Nou, dan moet het wel goed zijn als hij het bevestigt. Dat gij en de Joden van plan zijt in opstand te komen. Daarom zijt gij bezig de muur te herbouwen. En gij wilt volgens dat zeggen hun koning worden. Zelfs hebt gij profeten aangesteld om over u in Jeruzalem uit te roepen: er is een koning in Juda. Nu dan, dergelijke dingen zullen de koning ter oren komen. Kom dan nu, laten wij samen beraadslagen. Doch ik, Nehemia, zond hem het antwoord: er is van zulke dingen als gij noemt niets geschied, maar gij verzint ze zelf. Kijk, we kunnen van alles in ons hoofd bedenken en als waarheid zien. De vraag is of het waarheid is. Want zij alle trachten ons bevreesd te maken. Daar zij dachten, hun handen zullen dan het werk nalaten, zodat het niet gedaan wordt. Nu dan, sterk mijn handen. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel, gekomen was, deze nu was verhinderd, zeide hij, wij moeten samen naar het huis Gods gaan, binnen de tempel, en dan de deuren van de tempel sluiten, want zij komen om u te doden. Ja, vannacht nog komen zij om u te doden. Nou, dat klinkt toch goed, hè? Dan heeft iemand het toch echt goed met je voor, hè? Laten we naar de tempel gaan, laten we naar God gaan, de deuren sluiten, want ze komen om je te doden. Klinkt goed. Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Ik ga niet. Want ik merkte duidelijk dat God hem niet gezonden had. Maar hij had die profetie over mij gesproken. Omdat Tobia en Sanballat hem omgekocht hadden. Daartoe was hij omgekocht. Dat ik bevreesd zou worden en door iets dergelijks te doen zou zondigen. Dan zou het hun stof gegeven hebben tot een kwaad gerucht, ten einde een smaad op mij te werpen. Gedenk, mijn God, Tobia en Sanballat. Ieder die dit naar zijn werk en ook de profetes Noadja en de overige profeten die getracht hebben mij bevreesd te maken. De muur nu was voltooid. Op de 25e Elul in 52 dagen. De muur rondom Jeruzalem was helemaal in puinpoeier. En in 52 dagen, inclusief tegenstand, inclusief vijand, inclusief allerlei toestanden, hebben ze dat ding gewoon herbouwd. Bizar. Nou, hoe komt een mooi stukje? En toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer terneergeslagen. En erkenden dat dit werk met de hulp van onze God was gedaan. De vijanden erkenden dat het Gods werk was. Is dat niet geweldig? Hoeveel te meer zouden de kinderen Gods dan niet moeten willen erkennen als een werk van God is. Als de vijanden het al doen. Ook richtten in die dagen de edelen van Juda vele brieven aan Tobia. En ook kwamen er van Tobia tot hen. Want velen in Juda waren eedgenoten van hem. Omdat hij een schoonzoon was van Sekanja, de zoon van Arach. En zijn zoon Jonagan, de dochter van Mesulam, de zoon van Berekja, getrouwd had. Ook vertelden zij goede dingen van hem in tegenwoordigheid en brachten mijn woorden aan hem over. Tobia bleef maar briefjes sturen om hem bang te maken. He? Ja, wat een verhaal, hè? Heb ik al eens eerder een Bijbelstudie over gegeven, maar we gaan nu naar Nehemia hoofdstuk 1. Wat je gaat zien is dat Nehemia is een leider die bewogenheid heeft met de mensen. Die meeleidt met de mensen. Hij is een leider die samen wil werken met anderen. Weet je, en samenwerken is gewoon keihard nodig in Gods koninkrijk. Als je denkt dat je het alleen hier op jezelf wel kunt redden in de gemeente, heb ik één antwoord voor je. Vergeet het maar. De hele Bijbel laat zien dat we elkaar nodig hebben. We vormen een lichaam. Mensen die het alleen denken te kunnen doen, komen iedere keer bedrogen uit. Want als de een het moeilijk heeft, is de rest daar om te helpen. Het kan dus niet zijn dat je in een gemeente zit en mensen haat of een hekel aan mensen hebt. Dat kan gewoon niet. En als het wel zo is, heb je twee keuzes. Bekeren of vluchten. voor je bekering. Want de vraag is, waarom heb je een hekel aan iemand? Waarom haat je iemand? Gaan we zo zien hier. Want wij hoeven elkaar niet te haten. Ja, soms staan we elkaar op de tenen. Nou, soms prikkelen we elkaar. Soms komt er een woord voorbij wat jou heel erg raakt. Maar als je beseft dat God hier is en alles onder controle heeft. Heeft hij alles onder controle? Ja? Dan laat hij niet iets zomaar gebeuren. Toch? Dan heeft dat een doel. Dat wij het niet snappen is wat anders. Maar daar hebben we een antwoord op. Heer, alstublieft, leg het mij uit. Help mij. Heer, ik heb gisteren met de zus van Loes koffie gedronken. Nou, vanaf dat moment... Lag dat aan haar? Nee, die koffie was vies. Maar zij was erbij, dus het is haar schuld. Hallo? Zo werkt het toch, vaak? De koffie was lekker, hè? Zie. Ja. Weet je, hoe snel laten wij ons door de vijand misleiden? Hoe snel laten wij ons door woorden van andere mensen in de maling nemen? Zonder zelf te toetsen, te kijken aan het woord, wat het woord ons leert en zegt. En hier ook. Als je Nehemia 1, we gaan even van Nehemia 1 tot 6, hè? Let op. Nehemia had vertrouwen. Vertrouwen op de resultaten die zich gingen komen. Vertrouwen op de God die hij diende. Hij had moed. Waarom? Had hij hoogmoed? Trots? Nee. Maar hij had de moed gekregen omdat hij van God dingen ontvangen had. En hij vertrouwde God erop dat hij met hem wandelde. Vijanden kwamen, vijanden gingen. Maar Jezus was bij hem en hij ging. En zo geldt het vandaag de dag nog steeds. Hier zie je de situatie dat het volk van Israël, de Israëlieten, de Joden, eigenlijk in wanhoop zijn. Het is één grote puinhoop. Jeruzalem ligt aan diggelen. De muur die hem beschermde, vernietigd. Grote rampspoed. Alles is weg. En toen Nehemia dit te horen kreeg, was zijn reactie een van rouw, een van wenen, van huilen. En dat niet 10 minuten, maar dagenlang. En weet je wat zijn wapen was wat hij ging gebruiken? Bidden en vasten. Hij ging niet als een malle tekeer, nee, hij ging bidden en vasten. Eén van de krachtigste wapens die wij hebben. Maar één van de minst gebruikte wapens door christenen. Bidden en vasten. Wil je toetsen? Staat rond vers 4 en 5. En hij ging iedere keer in gebed. En hij sprak met God. Hij zegt, ja, ik weet, het volk heeft gezondigd en we zijn van u weggekeerd, vrij vertaald. Maar u zegt ook, als we terugkeren en ons bekeren, dan gaat u het herstellen. En o, alstublieft, luister naar mijn gebed. Wilt u uw oor neigen naar mijn gebed, zegt hij tegen God. En wilt u mij genadig zijn, wilt u mij helpen? En hij is schenker bij de koning, Nehemia. En de koning die had dorst en hij moest wijn inschenken. En hij liep met een bedrukt gezicht met die kan wijn naar de koning. En op dat moment spreekt de koning hem aan. En dat vind ik zo mooi. Hoofdstuk 2, vers 4. De koning zegt, wat is dan je verzoek? Want ik zie dat je te neergeslagen bent. Ik zie dat je ergens mee worstelt. Non-verbaal communiceren we veel meer dan verbaal. Hè? Aan de buitenkant kun je vaak veel beter zien hoe iemand van binnen is dan wat er uit zijn mondje komt. En wat doet Nehemia dan? Als die koning zegt, wat is je verzoek? Wat zouden wij doen? Nou ja, we hebben wel. Nou ja, als u het echt wil weten. Dit en dat, en zus en zo. Wat doet hij? Hij gaat eerst bidden en dan komt hij met zijn verzoek. Mooi, hè? Hij gaat eerst weer naar God en dan pas naar die koning. Wie staat er op de eerste plaats in zijn leven? God. En wat is het resultaat? Hij krijgt alle papieren die hij nodig heeft om van daar naar Jeruzalem te reizen, hout te krijgen, alles wat hij nodig heeft. Iedere gamma, iedere praxis in Jeruzalem doet zijn deuren in het weekend voor hem open om bouwmaterialen aan te leveren. Zulke brieven krijgt hij, denk ik me dan even voor. Hè? Ja. Gezondheid. En dan komt het, hè? In vers 10. Dan staan de vijanden op, want die krijgen in de gaten dat God iets groots aan het doen is. En dat die Nehemia daarvoor aan het gebruiken is. God geeft Nehemia iets op zijn hart. Want in vers 12 staat daar, nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Als God je iets op je hart geeft en het wordt bevestigd en je kunt het toetsen, laat je door geen mens ervan afbrengen. Want God gaat je niet alleen dat geven, hij gaat je ook de moed geven en de vaardigheden en de inzichten en de strategieën hoe je daarmee om moet gaan. Dat doet hij hier ook. Want wat doet Nehemia? Roept hij alle leiders bij elkaar van laten we eens kijken hoe het erbij ligt. En dan gaan we een plan maken en dan gaan we kijken hoe we het doen. Nee, hij gaat met een paar vertrouwelingen. 'S Nachts, als iedereen ligt te slapen, gaat hij naar Jeruzalem. En dan gaat hij daar de hele boel verkennen hoe erg het is. En als hij totaalbeeld heeft en weer terug is, dan roept hij zijn leiders pas bij elkaar. En dan vertelt hij wat God gedaan heeft, wat God op zijn hart gelegd heeft, hoe de koning hem welgezind was om brieven te geven, enzovoort, enzovoort. En weet je wat het resultaat is? Dat iedereen om hem heen zegt, yes, we gaan ervoor. Zij pakken de visie, zij pakken het plan en ze gaan ervoor. Als jij een bedrijf begint en je hebt een visie en je hebt een doel waar je naartoe wil, richt je dan op dat doel. En als er hele goede adviezen komen, kun je die meenemen. Maar niet bij ieder advies wat komt, je plan en je bedrijfsplan weer aanpassen en wijzigen, want dan zwalk je alle kanten op. Jij bent degene met dat vis, met die visie. Jij bent degene die dat plan heeft en dat beeld heeft van hoe dat bedrijf bijvoorbeeld eruit moet zien. En dat is natuurlijk. Maar zo werkt het geestelijk ook. Weet je, als God je een... Leslie en Nathalie hebben het jeugdwerk, het kinderwerk overgenomen. Ze kwamen met 2 A4'tjes bij ons thuis met plannen en ideeën. Het enige wat wij gedaan hebben is gezegd amen. Gewoon een paar tips gegeven, maar voor de rest amen. God had hun blijkbaar iets op hun hart gelegd voor het kinderwerk. Dan moet je je focussen op wat God gezegd heeft. En dan ga je er gewoon voor. En gaande de weg stuurt God wel bij. Dat wij 15 jaar geleden met z'n tweetjes, met een broeder in de woonkamer in stilte begonnen zijn, hadden we nooit kunnen bedenken wat er 15 jaar lang daarachteraan zou komen. En ja, het is niet allemaal roze geur en maneschijn geweest. Nee. Maar ja, we zien ook vrucht. En het is gewoon aan ieder persoonlijk zelf waar je voor kiest. Zo simpel werkt het. Weet je, al deze stoelen gaan vol. Ben ik van overtuigd. En we gaan stoelen bijplaatsen. Misschien gaan we wel 2 diensten houden. Daar hebben we visie voor. Maar er is er maar 1 die daar de controle over heeft. Hij. Ik niet. Kitty ook niet. En sinds kort Pieter, Reinier, Lidie en alle anderen in de gemeente die een rol hebben. Dus eigenlijk iedereen, want we hebben allemaal een rol. Al zit je in de weekploeg, dan heb je een rol. Al ben je deelnemer aan de huiskring, dan heb je een rol. Al ben je deelnemer in dit huis, dan heb je een rol. Want samen zijn we 1 lichaam. Weet je, dit is niet de kerk van Harry en Kitty. Het is de kerk van Jezus Christus. En iedereen die daar negatief over praat, heeft een probleem met hem, niet met ons. Want het is zijn kerk, jullie zijn van hem. Dus als ze jullie vervloeken, vervloeken ze hem. Niet ons, niet jullie. Besef dat goed. En dat gebeurde hier ook. Die 3 rakkers, die gingen tekeer. Die waren heftig ontstemd. En je zult door die hoofdstukken zien, iedere keer zijn ze weer mensen aan het opstoken. Iedere keer zijn ze weer valse dingen aan het vertellen. Iedere keer is het weer leugen en bedrog. Dan worden er weer profeten omgekocht. Nou, valse profeten en valse leraren hebben we vandaag de dag helemaal niet meer mee van doen. Dus dat scheelt. Weet je, het is zo mooi dat je ziet dat het volk zegt in vers 18 van hoofdstuk 2. Wij zullen ons tot herbouw gereed maken en met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Niet het werk, nee, het goede werk. Het was nog goed ook. En meteen heb je die 3 die beginnen weer te bespotten en te verachten en te bulken. Direct. Als God iets goed doet, dan zit die bokkenpoot er meteen bij om rotzooi te trappen. Iedere keer weer. Als je nooit last van die bokkenpoot hebt, als de duivel nooit voorbij komt om rotzooi te trappen, dan zou ik me maar eens zorgen gaan maken. Want dan is hij helemaal niet bang voor je. Dan ben jij geen gevaar voor hem. Nehemia was een gevaar, hè? Want Nehemia had een plan van God ontvangen. En hij had gezegd, Heer, ik ga ervoor. Rechtuit. Die muur gaat herbouwd worden. Die stad gaat herbouwd worden. Uw volk wordt weer rechtop gezet. Dat wat er nog van over is, wordt rechtop gezet. En het gebeurde. Weet je wat de eerste dingen hier zijn? Hun eigen ik, hun eigen belang. Wilden ze offeren voor het belang van God. En voor elkaar. Voor het geheel. Hun luiheid was over. Want ze wilden, wat stond er? Met krachtige hand het werk aanpakken. En er lag een boel werk. En ze hebben niet in die tijd de gereedschappen die wij hebben. Hilti bestond toen nog niet. Met al die kango's en noem maar op. Kranen. Dat was allemaal handwerk. Maar bespotting was er toen ook al. En is er nu nog steeds. Luiheid in de kerk was toen, maar is nu nog steeds. Hallo? Toch? Of niet? Mijn eigen ik bovenaan zetten is ook vandaag de dag in de wereld en in de kerk nog zichtbaar. Is niet iets van toen. Dreiging van fysieke aanvallen. Oneerlijk gedrag. We gaan het zien. En die lui die begonnen te bespotten en meteen dat plan proberen te ondermijnen. Maar wat zegt Nehemia, vers 20 van hoofdstuk 2? De God van de hemel, hij zal het ons doen gelukken. Punt. Dus hij zei niet, wij zijn zo vaardig, wij zijn zo krachtig, we zijn zo groot, we zijn zo goed. Wij weten het allemaal beter. Nee, hij zegt, de God van de hemel, mijn God, Hij gaat ervoor zorgen dat het een succes wordt. Wat deed hij? Vanaf dag 1 maar 1 persoon de eer en de glorie geven. Nou, en dan gaan ze aan het werk, hè. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 moet je thuis maar eens lezen. Ik heb in mijn Bijbel geel gemaakt. Iedere keer als er in deze vertaling gezegd werd, ze waren aan het herbouwen, herstellen of bezig. En dan kom je op 49 keer uit in 1 hoofdstukje. Dus die lui die waren alleen maar druk. Alleen maar bezig. Bouwen, bouwen, bouwen. Herbouwen. Gaan. Ze kregen de kracht van God ervoor. Maar er was ook rust. Want je kunt ook lezen dat ze op een gegeven moment de een waakte over de andere, 's nachts. En dan in hoofdstuk 4, dan zie je dat die tegenstand steeds groter wordt. En die 3 rakkers die zijn er weer. En hun woede werd maar groter en groter. En ze ergerden zich. Weet je, het stoom kwam uit hun oren, zou je zeggen. Want ze zagen dat alle plannen die zij hadden, kwamen niet uit. Maar wat Nehemia voor plan had, dat ging gewoon door en door en door en door. En Nehemia had iedere keer, kreeg hij strategisch inzicht. Dat begon al bij die verkenning. Toen hij dat woord van God kreeg over de stad, nam hij niet iedereen mee. Maar hij nam er een paar mee die te vertrouwen waren. Strategie. En toen hij het beeld compleet had, ging hij de rest vertellen. Hier precies hetzelfde. Als je kijkt in vanaf vers 13, zie je op een gegeven moment dat die tegenstanders, die zijn iedere keer aan het beppen en die proberen mensen te beïnvloeden en bang te maken en hun hoofd te verdraaien. En dan komen ze op een gegeven moment al wel 10 keer met hetzelfde verhaal. En wat doet hij dan? Dan zet hij gewoon op de laagste gedeelte, waar het nog het minst veilig is, zet hij gewoon mannen meer met speer en opgesteld, met zwaarden, bogen. En dan zegt hij, vrees toch niet voor hen. Want aan de grote en geduchtige Heer en de strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Hij zegt, weet je, de strijd die je voert voor al die mensen, besef dat God daarbij is. Dus wees niet bang. En het feit dat hij dat alleen proclameerde en uitsprak, resulteert in het volgende. De vijanden worden gewoon met die woorden op hun plek gezet. Want in vers 15 staat er dat hun plan in 1 keer verijdeld was en dat zij gewoon door konden gaan met het werk waar ze mee bezig waren. Ze hadden geen oorlog gevoerd, helemaal niks. Maar hij sprak in de geestelijke wereld met gezag, met autoriteit en de machten moesten buigen voor hem. Zie je dat? Weet je voor wie dat ook geldt? Voor jou en mij. Vanochtend hebben we zo hard geroepen, we zijn een kind van God. Besef je wel wat je roept? Besef je wel wat je roept als je zegt, ik ben een kind van God? Want als je een kind van God bent, en niet pas tot geloof, maar al een aantal jaren meewandelt, en hem hebt leren kennen, dan is die autoriteit ook voor ons beschikbaar. Dit jaar kwam wel vaker naar voren. Als je tegen die berg zegt en niet twijfelt, sta op en gooi je in de zee, dan gaat hij in de zee. Dat is de autoriteit die wij hebben. Toch? Maar dat heeft met 1 sleutel te maken. Relatie. Hoe is onze relatie met God? En als je dan verder kijkt, dan zie je sinds die dag deed de ene helft van de knechten het werk en de andere helft droeg een speer. En je ziet zelfs, en dan krijg ik daar een beeld bij, hè, als je kijkt in vers 17, de ene hand deden ze het werk en met de andere hielden ze een werpspies vast. Dus ze stonden met de werpspies en met de hamer. Of stonden met de werpspies en met een specietroffel. Lekker relaxed werken toch, zo met een ding zo, lekker. Weet je. Zie ik dan zo'n bekerhoudertje bij met zo'n lekker koel drankje erbij. Hè? Ja, ja. Maar weet je, dat was strategie. Waar zag je dat ook? Bij Gideon. Toen Gideon zijn mannen voor de oorlog uit moest zoeken, uiteindelijk die laatste 300, die slurpten niet alleen van het water, maar die keken ook om zich heen of ze geen vijanden zagen. Hier is hetzelfde. Ze zijn voorbereid op die vijand en zeggen, hé joh, kom maar, ik zie je toch wel. En toch gaan ze door met het werk. En wat was het resultaat? Er was geen vijand die hun aan durfde te vallen. En dan zien we de bewogenheid in hoofdstuk 5. Kort samengevat, het volk is hartstikke druk. Met werken, bouwen, uitrusten, werken, bouwen, bezig zijn. Hebben een moeilijke tijd achter de rug. Moesten dingen lenen, moesten graan lenen, geld lenen, van alles en nog wat. En dan staan er midden in dat verhaal, staan er toch weer mensen op die denken, ik ga hier een slaatje uitslaan. Ik ga mondkapjesdeeltjes sluiten. En ik ga er niets aan verdienen hoor. Nee, echt niet. En het volk begint tegen Nehemia te jammeren. En te miepen. En te klagen. En terecht. Want het was geen tijd om nu winst te halen uit dat verhaal. En wat doet hij? Hij zegt, ook ik heb mensen dingen geleend. Maar om te laten zien dat wij werkelijk één lichaam zijn. Al die schulden die ik geleend heb, scheld ik bij deze kwijt. En jullie leiders, die misbruik maken van de situatie, die denken, ik haal er wat uit. Ik zeg jullie aan om hetzelfde te doen. En wel nu. Oh ja, en we halen er meteen een zwikkie getuigen bij. En ik laat jullie zweren dat jullie het ook doen. Want hij vertrouwde ze voor geen meter. En ze deden het. En weet je wat het resultaat was? Zegen. En de gemeente zei amen. En ze loofde de Heer. En de hele gemeente deed volgens afspraak. En volgens mij huilt daar een jonge dame. Weet je, daarin zag je het hart van Nehemia. Kijk, in Nehemia is niet Jezus. Maar heel veel van de karaktertrekken van Jezus kun je terugvinden in Nehemia als je hem bestudeert. En dat is prachtig om te zien. Hier zie je in dat verhaal, zie je eigenlijk gewoon wat er in de liederen ook voorbij kwam. En we gaan terug naar hoofdstuk 6. En dan zie je in het eerste stuk van de eerste 5 hoofdstukken, zie je dat God geeft hem een plan en hij houdt vast aan dat plan. En de mensen omarmen dat en gaan meebouwen. En dan wordt het hun gezamenlijke visie, hun gezamenlijke plan. Weet je, dit is het beste model leiderschap wat je kunt hebben, hè? Wat wij hier in Nederland hebben is niet zo geweldig, hoor. In Noord-Korea en andere landen is het nog veel minder. Maar het beste is één koning, één leider, die liefde voor het volk heeft, die liefde voor zijn medemens heeft, die maar één ding wil, het goede voor iedereen. En eerlijk, oprecht en recht door zee is. Dat betekent dat hij af en toe ook vervelend over kan komen. Of prikkelend. Of niet leuk kan zijn. Maar hij weet waar hij naartoe moet om dat goede doel te bereiken. En dan komen de mensen omheen die meegaan in die visie van die leider, van die koning, om dat te doen. En nee, dat heeft niets met een sekte te maken. Want bij een sekte mag niemand meer zelf denken. Maar hier mochten ze allemaal zelf denken. Ze mochten ook klagen. Ze mochten ook een vinger opsteken. En als het goed was, dan ging hij ermee aan het werk. Hebben we net gezien. Al hun schulden werden kwijtgescholden. Al hun dingen waar ze mee in hun hoofd zaten aan zorgen, werden weggescholden. Weg. schoon, vrij. Resultaat, vreugde, eenheid en een grote wil om het doel te bereiken met elkaar. Voor eigen eer? Nee. Want iedere keer weer is het eind van het verhaal. Geef hem de eer. Nehemia wist precies wie de regisseur van het plan was. En waar hij de dank neer moest leggen. En als je kijkt in hoofdstuk 6, dan zie je eigenlijk die 5 hoofdstukken bij elkaar komen qua tegenstand. En is het altijd leuk? Nee. Gebeuren er dingen in ons leven die je liever niet hebt? Ja. Vanochtend kwam even die broeder uit die andere gemeente afscheid nemen en bedanken voor die paar keer dat hij hier mocht zijn. Zoals nu lijkt, helaas is na 20 jaar het huwelijk toch definitief voorbij. Maar hij kwam hier om te bedanken en hij heeft zich heel thuis gevoeld. En hij zei, ik kom dan wel eens een keer binnenwaaien. We zeggen, nou, de koffie is zondags altijd bruin. Je weet hoe laat de koffie aanstaat. Dus, maar voor die tijd ben je ook welkom. Maar was dit het plan? Nee. Het plan was om samen een succesvol huwelijk te hebben. Maar soms gebeurt het anders dan wij willen. En dat werkt ook met God en ons zo. God is altijd bij ons. De vraag is, zijn we altijd bij hem? En als God zegt, A is goed voor jou, willen wij dan ook A doen? Of gaan we dan lekker toch zelf B doen? Dat mag. God laat dat toe. Als hij dat niet doet, hebben we geen eigen vrije keus meer. We hebben gisteren nog een heel gesprek met elkaar over gehad. Bij ons in de tuin. Wat een gezellig middagje. En God laat ons iedere keer de vrije keuze om zelf te kiezen. Maar hij zegt wel in zijn woord de waarheid. Want hij is de waarheid. Jammer voor de wereld, maar het is nu eenmaal zo. Ik zeg altijd, dit is de gebruiksaanwijzing van de mens. En daar staat in hoe het goed gaat en er staat in hoe we problemen veroorzaken in ons leven. Maar er is altijd bij God een weg terug. Want hij is een genadevol, barmhartig God. Ja, je hebt problemen als je liegt tegen de Heilige Geest. Dat hebben er ook een paar in Handelingen ondervonden. Kan u nog weten wie? Ja, die 2, ja. Ja. Zegen heeft gevolgen, vloek heeft gevolgen. Je kunt niet wegkomen met rotzooi en dan zeggen, het heeft geen gevolgen. En hetzelfde met goede dingen. Als je goede dingen doet, zal er iets goeds uitkomen. Maar op het moment dat het met meer dan 1 persoon is waar je het doet, ben je in 1 keer van elkaar afhankelijk om het resultaat goed te houden. Alleen kun je je eigen koers snel gaan. Maar op het moment dat je met z'n tweeën bent, wordt het een ander verhaal. Waarom denk je dat de duivel zo hard aan de huwelijken zit te trekken en die kapot wil maken? Omdat hij weet dat het door God ingesteld is. Dat het heilig is. En als hij 1 van 2 omlegt, niet letterlijk, maar gewoon dan heeft hij die ander ook te pakken. Laat staan als je gemeente vormt met elkaar. Dan heb je niet met 2, maar met veel meer te maken. In de jaren 90, toen ik pas tot geloof gekomen was, toen hoorde je nog wel eens de kreet. Als je 2 mensen in Nederland bij elkaar zet, heb je een nieuwe kerk. Als je er 3 bij elkaar hebt, wat heb je dan? Potentiële scheuring. Ja. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Want als wij niet willen doen wat het woord van God zegt, kunnen we nooit dicht bij hem wandelen. Als wij denken dat we het alleen kunnen. Als wij denken dat we niet zonder de samenkomsten met elkaar kunnen. Als wij denken dat we zonder de bijbelstudies met elkaar kunnen. Zonder de gebedstijden met elkaar kunnen. Het allemaal alleen kunnen. Dan mag je dat van mij denken. Maar ik geloof niet in dat principe. En waarom geloof ik er niet in? Omdat het woord van God mij vertelt dat het niet bijbels is. Weet je, dat we bij elkaar komen nu is niet alleen om een preekje te horen. Maar dat is ook om elkaar te bemoedigen. Om met elkaar over het woord na te praten. Om met elkaar samen hem te loven en te prijzen. En de lof en de eer te geven. Om van elkaar te leren. Weet je, de bijbelstudies en de huiskringen zijn gewoon noodzakelijk. Net als dat we brood en rijst en aardappelen eten. En als je niet eet, dan ga je vanzelf honger krijgen. En zo werkt het geestelijk ook. Als je dingen van God wil, doe het dan op Gods manier. Weet je, dit volk had begrepen dat ze samen sterk waren. Dat als ze God werkelijk op de eerste plaats zetten, dat alle andere dingen daaruit voortkomend ook zouden gaan komen. He, wat zegt Matteüs 6, vers 33? Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt God. En alle andere dingen, niet een paar, nee, alle andere dingen, zullen erachteraan komen. En hoe doen we dat? Samen. Ja, we hebben stille tijd alleen. En ja, we kunnen heerlijke tijd alleen hebben met God, met zijn woord. Is allemaal goed. En. Maar het is niet in plaats van. Want iedere keer weer, als wij bij een kringavond aanschuiven, dan gaan we 's avonds gezegend naar huis. Klinkt gek, hè? Misschien. Wij vinden het heerlijk om zelf geen studie hoeven te geven, maar bij de kringen te zitten. Kitty en ik. Weet je waarom? Omdat we dan kunnen zien wat de vruchten zijn. En we staan af en toe gewoon helemaal... Waar komt dit vandaan? Dank u, Heer. Als we zien wat God in jullie aan het doen is, dan is dat de beloning. Weet je, heel simpel. Maar zo werkt het wel. En als we denken dat we daar buiten kunnen, ook goed, eigen keus. Maar verwacht dan ook niet te veel. En hier in dit hoofdstuk zie je dat ze aan het bouwen zijn. En in 52 dagen bouwen ze die muur af. En ze zijn niet één keer fysiek aangevallen. Er komt bedreiging op bedreiging, misleiding op misleiding. Er komen valse getuigenissen. Hebben we in hoofdstuk 6 gelezen. Toch? Maar hij laat zich niet van de weg afhalen. Hij zegt, ja, je, daar heb je ze weer. Oh, deze. Ja, klinkt wel goed. Klinkt wel heel bijbels. Maar het is niet van u. Dus ik doe er niet aan mee. Is dat hoogmoed? Nee. Hoogmoed is heel wat anders. Maar als je recht op je doel afgaat en in lijn wandelt met God, dan zul je zien dat al het andere ook succesvol wordt. Als ik chaos heb in mijn leven, moet ik zorgen dat ik het oplos, want anders heb ik chaos hier in de gemeente. Toch? Zo simpel werkt het. Maar als ik denk, wow, laat maar. Dan moet ik ook niet zeuren dat de gemeente chaos wordt. Dat we misschien niet één van de schoonste, leukste, mooiste, fijnste gemeentes, afhankelijk van aan welke kant van de deur je staat, wij hier zijn. Dat iedere zondag de koffie bruin is, de thee bruin is, er koekjes zijn. Dat zelfs na een nacht zonder stroom de koelkast nog steeds de tosti's bevroren heeft gehad. Prijs God. He? Anders hadden we geen koekjes gehad, maar allemaal kwart tosti's vandaag, want dan was ze opgemoeten. Weet je, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ieder huis heeft geweldige kanten. Maar iedere huis heeft ook onderhoud. En daar zijn we met z'n allen mee bezig. Maar hoe staan we er zelf in? En ik geloof echt in het principe, omdat we daar zelf doorheen zijn gegaan, het uitgeleefd hebben. We hebben vanochtend nog dat getuigenis van het strijkijzer gegeven. Als je God op de eerste plaats zet, en alstublieft, ga het niet uitproberen hè, vanavond thuis. Tenzij je een nieuwe staakcaravan wil, dan is dat misschien wel de methode om het te doen. Maar als je gehoorzaam bent aan wat God je vraagt, zorgt Hij ook voor je. Wanneer dingen gewoon per ongeluk anders gaan dan gepland. Wij werden gevraagd om op een lang weekendconferentie te helpen en dienen. En dat was in Limburg. En we hebben een huisje gehuurd, zijn daar gaan zitten 4 dagen lang. 4 dagen lang geholpen met dienen. Wat wij niet wisten, was dat wij vergeten waren bij ons op zolder om een strijkijzer uit te doen. En toen we maandag 's avonds thuis kwamen en ik de koffers naar zolder deed, was het op zolder aanzienlijk warmer dan in de rest van het huis. En dat is het anders nooit. En ik kijk van de voorkant zo door de zolder heen en ik zie in één keer de stekker van stopcontact in stopcontact zitten. Of stekker van strijkijzer in stopcontact. Ik denk, ik zeg iets en dat klopt niet helemaal. Maar weet je, sommige mensen zeggen, ja, je hebt stront geluk gehad. Ja, ook. Maar een strijkbout die stond op een stalen randje, zodat de zool een beetje lucht had. En daardoor kon hij iedere keer zijn warmte kwijt. Het weekend lang, 4 dagen lang. Op die stalen plaat. En heeft hij te weinig energie gehad om naar links te gaan, naar de strijkplank zelf. Die witte strijkbout was donkergeel geworden. Gewoon helemaal die thermohardes verkleurd enzovoort. En ik geloof dat God ons huis beschermd heeft. Waarom? Omdat wij hem op de eerste plaats zetten. Het doel voor ogen hadden dat weekend waarvoor hij ons gevraagd had. En dan zorgt hij voor de rest. Dan moet je niet zeggen van, nou, dan zet ik een vuurkorf in de woonkamer, die steek ik aan en we gaan een weekendje voor de Heer weg. Nee, zo werkt hij niet natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel? Weet je, als God erbij is, is hij erbij. Ook op manieren die wij af en toe niet eens zien of weten. En hier zie je het ook. Iedere keer zie je diezelfde dingen weer terugkomen. Maar je ziet ook, hoop ik, het belang van bidden en vasten. Nehemia bad iedere keer. Iedere keer zei hij tegen God, en hoe nu? God, u de eer. God, als het uw oor goed hoort, in de zin van, als het naar uw wil is, laat het gebeuren. Hier zijn we. Help ons. Wakker de gaven van de Heilige Geest aan. Onderscheiding. Openbaring, kracht. We hadden het allemaal nodig. Want zelfs de profeten werden omgekocht. Is het vandaag de dag niet zo? Ik heb het meegemaakt. Hallo broeder. Heeft u een fijn woord voor mij? En dan zat er gewoon iets met een euro in de hand. En dan zag je die hand zo gaan. Ja, de Heere zegt. Ik heb ze gewoon meegemaakt. Ik zal je nog sterker vertellen. We hebben nog geen 2 jaar terug. Ergens. Als je mij geeft, zal ik een geweldig woord over je uitspreken. Letterlijk vanaf de kansel. En hier is het niet anders. Weet je, dat gebeurt nog steeds. Vijandschap met God zorgt voor vriendschap met de wereld, zegt de Bijbel. En laster is gewoon aan de... Nou, ik laat het woord van God spreken. 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. En dan moeten jullie maar zeggen of dit van toen was of dit van nu is. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Nou, is het allemaal halleluja in de wereld? Nee, we hebben nou weer een keer weer apenpokkies. Ja. Er zijn er wel 90 over de hele wereld inmiddels gesignaleerd die mogelijk symptomen hebben.
Alles op slot.
En meteen alles op slot, A-ziekte van gemaakt, hoppakee. Ja, ja. Ja, ik zag gisteren een nieuwe RIVM-flyer voorbij komen... op de app, maar die ga ik maar niet vertellen. Maar die was niet zo serieus uiteindelijk. Laat ik het daar maar op houden. Weet wel dat in de laatste tijden, of laatste dagen, zware tijden komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Nou, is tegenwoordig niet meer. Geldgierig, ook niet. Pochers, opscheppers. Vermetel, kwaadsprekers. Aan hun ouders ongehoorzaam. Nou, daar kom je eigenlijk nooit meer tegen in de maatschappij, toch? Ondankbaar. Onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar. Hoeveel mensen zijn er nog in deze maatschappij die onhandelbaar zijn? Iedereen is toch gewoon heel meegaand en behulpzaam. En toch? Ja. Afkeurig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen. Met andere woorden, je vindt jezelf meer dan een ander. Met meer liefde voor genot dan voor God. En die met een schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben. En weet je wat de Bijbel zegt, hoe we met dat soort mensen om moeten gaan? Houd deze op afstand. Dus de Bijbel zegt, niet Harry, hou goed hoor, luister. Mensen die lasteren, mensen die opgeblazen zijn, mensen die met een schijn van Gods vrucht allerlei dingen doen... die ongehoorzaam zijn, onheilig, ondankbaar en ga zo maar door, kwaadsprekers, daar moet je helemaal niet mee omgaan. Die moet je op afstand houden. Maar God is toch liefde, mensen? God is toch liefde? Roze bril op. Onze mooie roze bril. God is liefde. Hij is zo lief, zo aardig. Hij houdt van jou en mij en iedereen. En echt waar. Toch? Maar juist omdat hij van ons houdt, zet hij dit in zijn woord. Ja. Waarom? Zodat wij niet in die valkuil trappen. Van al die leugens. Al dat bedrog. Als iemand kwaad spreekt over iemand anders. En dat is wat anders dan dat iemand bewogenheid heeft, bezorgd is over iemand. En als iemand bij jou komt en zegt, joh. Ik merk dat je vrouw de laatste tijd een beetje moe lijkt en zo. Of zegt van, hoe? De mens, sinds december zit ze in de gemeenteleiding. Zit alleen maar op de krent, doet niks. Even een verschil, hè? Van, toch of niet? Maar het komt op beide op hetzelfde neer. Maar er is wel even een totaal verschil. Die eerste, die ontvang ik. En dan zeg ik, laten we er samen voor bidden. Die tweede zeg ik, bekeer je of move. Want dat hoort hier niet thuis in dit huis. Waarom? Omdat Gods woord het ons leert. En dan gaan wij 25 bochten maken om alles en iedereen aan boord te houden. Wat deed Jezus op de berg? We hebben er woensdag nog over gehad in de gezamenlijke Bijbelstudie. Ze gingen allemaal naar huis. Ze hadden hun buik vol gegeten met vis en brood. Maar het woord van God wilden ze niet horen. Want ze wilden niet veranderen in hun leven. Ze wilden hun gedrag niet aanpassen. Ze wilden niet werken aan hun karakter. Tekenen en wonderen zijn geweldig, mensen. En die moeten we vooral zien te houden. Maar karakter is nog veel belangrijker. Want als je voor de laatste keer je adem uitblaast, heb je niets aan je tekenen en wonderen hier op aarde. Maar alles aan het karakter wat gevormd is. mits het naar het beeld en gelijkenis van Jezus Christus gevormd is. Want dat neem je mee de hemel in. Je tekenen en wonderen niet. Zo wat dat dit lichaam genezen is van een of andere enge ziekte. Op het moment dat ik voor de laatste keer doe, wat blijft hier op aarde achter? Datzelfde lichaam wat genezen was. Maar de rest gaat mee. Toch? En ja, we moeten hier goed voor zorgen. Want zoals zij dat huis herbouwde, mogen wij ook dit huis herbouwen. De Bijbel noemt dit niet voor niets een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam. En als wij dit lichaam gaan herbouwen en wij maken onderdeel uit van een gemeente, dan vormen wij meteen een levende bouwsteen in dat huis wat ook gebouwd aan het worden is. Want zoals Jeruzalem hier herbouwd wordt, zo zijn wij bezig met een klein stukje van het hemels Jeruzalem met elkaar als broers en zussen. Want we zijn nu eenmaal familie geworden met de nieuwe papa. Toch? We zijn familie. Of je het nou leuk vindt of niet. Je bent familie. Punt. Ja, denk er maar eens over na. Ja. Ja. En weet je wat het mooie van familie is? Die kun je uitkiezen. Die krijg je gewoon. Heeft Victoria gevraagd om onze grote vriend? Nee, maar ze krijgt hem wel. Hier ben ik, zegt hij. Ik ben jouw broer. Wij zijn nu familie. Nou, nu vindt ze hem nog leuk. Als hij zo meteen kan lopen en achter haar spullen aangaat, wordt het een ander verhaal waarschijnlijk. Maar ze blijven nog steeds familie. En zo zijn wij ook. Zo zijn zij daar ook bezig. Als één grote familie met een doel om God te eren. Want ze bouwden niet voor zichzelf. Ze bouwden om daarmee God de eer te geven. En angst werd ingeprent. Maar zeiden ze, nee, weg ermee. Jaloezie kwam, haat kwam voorbij. Maar ze trokken zich er niks van aan. Ze gingen door. En zo zou ook onze houding moeten zijn als christenen. Weet je, er is onlangs, is Feiko overleden, een voorganger van een andere gemeente. Velen van jullie zullen hem niet persoonlijk gekend hebben. De meesten zijn misschien nog nooit bij leven in de gemeente geweest. Maar we zijn wel familie. En als hun dat overkomt, staan wij wel bij hun. Mits we ervan horen. Als we niks gehoord hadden, hadden we ook niet naast kunnen staan. Zo werkt het natuurlijk ook heel simpel. Hebben we veel samen? Nee. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zijn eigen identiteit als gemeente. Maar we zijn wel samen één in het lichaam van Christus. Dus als er hulp nodig is, zijn we daar om het aan te bieden. Of het nodig is, is wat anders. Maar we zijn er wel. Zo zouden we met elkaar om moeten gaan. Want hier kunnen we zo'n prachtige les uit leren. En we hebben het al gelezen. Als je vertrouwen hebt op Gods woord, wat Nehemia had, want hij had het woord van God gehoord, dan moeten we daar ook naar gaan handelen. En weet je wat dan geweldig is? Wat we gelezen hebben, dat zelfs de vijanden gaan erkennen en gaan zeggen dat het een werk van de levende God is. Weet je wie veel vaker zeggen dat iets een wonder van God is dan de christenen zelf? De niet-christenen. Klinkt gek, maar je hoort het zo vaak. En als je dan met hun praat, dan zeggen ze, ja, ik geloof er nog niet in, ik kan het niet pakken, maar ik zie het wel. En als ze eigenlijk zeggen, ik zie het, is het een bevestiging dat het er is. Want anders kun je het niet zien, toch? Maar hoeveel mensen in de kerk zijn ziende niet ziend of horende niet horend, terwijl die juist beter zouden moeten weten. Toch? Maar hier zie je dat Nehemia zich door niets en niemand van de vijanden liet afleiden. Hij ging door. Wat het ook kostte. En God openbaart vanzelf wat goed is en wat niet goed is, als je dicht bij hem wandelt. En ik geloof werkelijk in het principe, als je God geeft wat hem toekomt, zal alles daarna in je leven ook gewoon zijn vervolg krijgen. Of het nou je zaak is, de baan die je hebt, of als je geen baan hebt. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar eigenlijk iedereen die door de jaren heen hier langere tijd of kortere tijd geweest is en geen werk had, nadat er voor gebeden werd en er thuis door de mensen voor gebeden werd, gemiddeld binnen 2 tot 3 weken had iedereen werk. Dat is een zegen van God, hè? Want daarmee kun je hem namelijk ook weer eren. Op vele manieren. En dat deden ze hier ook. Weet je, en ze hadden die muren herbouwd. Ze hadden de stad herbouwd. Ze hadden een veilige plek weer gecreëerd. En God kon daarop zijn zegen gaan geven. En hij verslapte niet, hè? Hij ging gewoon door. De rest van de hoofdstukken moet je zelf maar eens lezen. Maar hij was een man van gebed. Hij wist waar de kracht zat. En waar hij het weg moest halen. Wat kunnen wij hier nou van leren? Allereerst geef God altijd de eer. Ook in moeilijke situaties. En ik weet, niet iedereen heeft het makkelijk op het ogenblik. In het privéleven. En dan denk je, Heer, waarom? Waarom? Ik zie het antwoord niet. Maar ondanks dat, als we hem de eer blijven geven, zal hij ons later, als we terugkijken, laten zien waarom de dingen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. En niet altijd, maar soms moeten we dan ook naar onszelf kijken. Eigenlijk moeten we altijd eerst naar onszelf kijken. En de ene keer, als je naar jezelf kijkt, zeg je, prima. En de andere keer zeg je, oh, dus daar ben ik zelf mede verantwoordelijk voor. Dan heb ik werk aan de winkel. Woensdagavond was een geweldige laatste gezamenlijke Bijbelstudie. Maar het was ook een hele heftige avond. Maar ik lees hem wel zo van, Heer, dank u wel. Want er is iets wat hier voor geweldig moois uit gaat komen. Daar ben ik van overtuigd. En is altijd even makkelijk waar we doorheen gaan? Nee. Wie van jullie is zonder kleerscheuren door het leven heen gegaan? Misschien Febe nog. Febe is de jongste. Misschien heeft zij nog niet veel grote kleerscheuren meegemaakt. Ze heeft haar dingetjes. Maar ze gaat door. Net als ons. En we komen allemaal op punten in ons leven waar we moeten kiezen. Waar we moeten kiezen. Hé, ik moet iets veranderen. Of nee, dit keer hoef ik niets te veranderen. Maar kan ik wel blijven bidden voor die ander. En dat deden ze hier ook. Geef God de eer in alles. Van je gebed, van wat je doet op school, wat je doet op je werk. Voor de gaven die je hebt gekregen, voor het geweldige cadeau. Als je zo'n klein mannetje mag hebben. Dat is toch een zegen? Ja, het is veel werk, toch? Je bent er maar druk mee, of niet? Nee, mag niet jokken, hè? Je bent er gewoon druk mee. Eten, drinken, schoonmaken, wassen, midden in de nacht wakker worden. We hebben buren, die hebben een meisje van 1. Nou, die huilt gewoon al een jaar lang. Op de meest ongepaste tijden. Nou, daar ben je druk mee. Ja. Maar het is nog steeds een zegen van God. Waar je God de eer voor mag geven. Want het is toch gewoon een... ja, haast een bovennatuurlijk wonder. Dat wij gemaakt zijn. Wij allemaal. De mens is gewoon een bovennatuurlijk wonder. Als je kijkt hoe wij in elkaar zitten, functioneren, noem maar op. Maar besef dat de vijanden die komen en de vijanden die gaan. Maar God is er altijd voor ons. Hij is bij ons. Altijd. Het is maar hoe wij erin staan. Besef dat samenwerken en samen hem zoeken, samen hem zijn woord uitdiepen, een kernwaarde is in Gods gemeente. Want we leren van elkaar. Ik geloof dat binnenkort Melissa bij de kinderen op zondag op het matje moet komen. Ja. Wordt zich geïnterviewd door de kids. En moet ze gaan uitleggen hoe de Bijbel is ontstaan en zo. Maar het is toch geweldig? Die kids snappen het. We hebben anderen erbij nodig die ons dingen vertellen. En zo mogen wij elkaar ook helpen en dienen. En vanuit je eigen levenservaringen meegeven. En daardoor worden wij iedere keer gezegend als wij komen. Want wij horen dingen uit andere monden, vanuit andere perspectieven over hetzelfde woord. Omdat je het op een andere manier in je leven werkelijkheid hebt zien worden. En daar leren we van elkaar. En worden we gezegend. Iedere keer opnieuw. En weet dat God wapens heeft gegeven waar we die geestelijke strijd mee kunnen voeren. En dat hij ons ook de Heilige Geest heeft gegeven. Die ons helpt. Die ons onderwijst. Die ons kracht geeft. Die ons troost. Die ons misschien soms wel een geestelijke schop onder ons kont geeft. Als we hem nodig hebben. En die helpt om dingen als angst, bezorgdheid, bang worden van tegenstanders die verbaal heel veel lawaai maken. Want dat deden ze hier ook, hè? Om daar gewoon voorbij te gaan en door te gaan. Want we hebben maar één doel. En dat is Jezus Christus. En hem te leren kennen. En hier zie je dat ook. En weet je wat het uitwerkt? Het werkt het karakter uit wat Nehemia ook had. Wat anderen ook hadden. Hij had vertrouwen in zijn God. En hij vertrouwde volledig op zijn God. Hij ontving wijsheid, geduld, vastberadenheid, scherpzinnigheid, onderscheiding. Goh, zijn dat niet dingen die wij ook allemaal kunnen ontvangen? En dat die kunnen groeien in ons? Weet je, laten we daarin blijven staan. En zelfs tot aan het eind van het boek blijft hij gewoon standvastig staan. En blijft hij opkomen tegen dat wat niet naar Gods wil is. Al zijn het de levietenpriesters, hij pakt ze gewoon aan. En hij zegt, bekeer je, ga recht wandelen. Hij is gewoon streed. En hij heeft een doel. En hij gaat door. En hij reinigde hen van alle vreemde dingen. En hij eindigt met het laatste vers. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Dat is wat hij zei. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Waarom? Omdat hij wist dat hij recht op zijn doel aan was gegaan. En tot op het laat gewoon de boel recht bleef zetten. Waarom? Met één doel. Dat iedereen in een directe relatie met God zou wandelen, zou leven. En dat al die rotzooi van de wereld geen enkele invloed meer heeft. Dat geen vijand die komt of gaat nog invloed op je leven heeft. Maar dat je bij de eerste confrontatie al meteen zegt, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Ik heb geen tijd voor jou. Weg. Ik ben veel te druk om mijn Heer te loven en te prijzen. Met hem te wandelen en de grote dingen te doen. Ik heb geen tijd meer voor die rotzooi. En volgens mij hebben we in deze tijd waar wij leven geen tijd meer om ons druk te maken over allerlei randgebeuren en rotzooi. We moeten ons op Jezus Christus richten. Want hij wandelt in die strijd met ons. Amen. Amen. Amen.